Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hoeven aan stil te staan bij Noach als hij weer uit de ark treedt. We zingen daarom eerst uit Psalm 116, de verzen 5, 8 en 9. Ge hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem mijn gelofte eer bewijzen. En nog, Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, vers 5, 8 en 9. In verband aan de prediking aan de orde komen, doen wij vanavond geloofsbelijdenis uit zondag 27 van de catechismus. Vraag en antwoord 73 en 74 over de heilige doop. Waarna we dan zingen op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5. We doen in gehoorzaamheid aan de heilige schrift. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, uit zondag 27 van de catechismus aldus. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren, dat zoals onze zuiverheid van het lichaam met water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus worden weggenomen, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat we zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook die jonge kinderen dopen? Jazeker. Want aangezien zij net als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten ze ook door de doop, als door het teken van het verbond, aan de christelijke kerk worden ingelijfd en van de kinderen van de ongeloven onderscheiden worden, zoals in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, waarvoor in het nieuwe verbond de doop is ingezet. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, almachtig en zeer goedertieren Vader, die onze goedertierenheid bewijst dat we vanavond als gemeente bijeen mogen komen, die onze goedertierenheid bewijst dat er een gemeente is, dat wij daar een plaats in mogen nemen, dat wij het leven ontvangen. Wij zijn niet onder het oordeel gevallen, zoals verdiend zou zijn. We zijn niet buitengesloten uit uw koninkrijk en uit uw verbond, maar wij mogen leven. En wij mogen uw dienst en uw woorden ontvangen, wij, ouderen en jongeren. Geef, Heere, dat het hoe langer hoe meer voor ons iets bijzonders mag zijn geworden en mag blijven en steeds weer mag gaan worden. En daarom bidden we, Heere, hetzij we nu in uw huis, in uw dienst zijn, of we luisteren thuis of elders mee, zegent u het onderwijs daarover vanavond. Wij leven immers zo makkelijk over de dingen heen en zelfs over de grootste wonderen heen. Leer ons vanavond onze doop verstaan. Open onze ogen en ons hart voor de diepe achtergronden daarvan. En als we werkelijk onze doop leren verstaan, Heere, dan zullen wij u erkennen, u dankbaar zijn, ons hele leven u toewijden, als op een altaar leggen, voor uw naam, uw rijk en uw wil. Heere, geeft u dat dat zich in ons alle leven diep mag vastzetten vanavond. En ook bij vernieuwing en verdieping de drijfveer van ons leven met u zal mogen zijn, Heere. Daarom bidden we u om uw Heilige Geest, die alleen kan dat in onze harten binnenbrengen. Wij moeten daar heel eerlijk in zijn, Heere. Alles wat we meemaken, alles wat u doet en wat we ontvangen, het zal ons niet tot bekering brengen. Geen oordelen en geen straffen, geen weldaden en geen fijne dingen. Uw woord niet, de doop niet, nodigingen niet, vermaningen niet. Heere, het zal ons op zich niet tot bekering brengen, vanwege onze hardheid, ons verzet. En daarom bidden we u, om uw Heilige Geest, die immers geeft een nieuw hart, een vlezen hart, een hart dat smelt voor u en uw liefde, maar ook voor uw inzetting en uw geboden en uw dienst. En die geest hebt u juist beloofd aan allen die er u om bidden. We smeken er u om, voor onszelf, voor onze geliefden, voor elkaar. Schenk ons die Heere. Zegen onze aandacht vanavond. Dat willen we ook voor onze jongeren die er met dank aan u weer mogen zijn, maar ook voor een ieder die er is. Na een schooldag, na een werkdag. Het kan ook een werkdag thuis geweest zijn of in het gezin. Waar ons hoofd nog wat van om kan lopen. Geef, Heere, dat uw woord en geest onze gedachten binnenkomen. En daar landen mogen en ons vast mogen grijpen. Dat bidden voor uw dienst hier. Zegen ook de dienst die op dezezelfde tijd in de herstelde gemeente gehouden wordt. En uw dienst echt niet daarvoor op te gaan, dominee Kater. Wil het beide gemeenten uw koninkrijk bouwen, Heere. Gedenkt u al de onzen die we thuis achterlieten vanwege de leeftijd of om op te passen. Gedenkt u allen, Heere. En geeft u een herleving en een opwekking in ons huisgezin, in onze familie, in onze dorpen. Omdat uw huis vol zal zijn van hongerigen naar uw woord, naar uw dienst en naar u, Heere. Werp alle Jericho's ter neer die dat blokkeren in de weg staan. Door uw macht, op het aanhoudend gebed dat wonderen van u verwacht. Om Jezus wil. Amen. We lezen uit Genesis 8 om te beginnen. Vers 14 tot en met 22. Genesis 8 vanaf vers 14 en daarna uit 1 Petrus 3. Dus Genesis 8 vers 14 tot en met 22. Genesis 8 vers 14, waar het woord Gods aldus tot ons komt. En in de tweede maand, op de 27e dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende, ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Als gedierte dat met u is, van alle vlees aan gevogelte en aan vee en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe het met u uitgaan. En dat ze overvloedig voortelen op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. toen ging Noach uit, en zijn zoon en zijn vrouw, en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roerde naar hun geslachten, gingen uit de ark. En Noach bouwde de Heer een altaar, en hij nam van al het reine vee, van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. En de Heere rook de lieflijke reuk, en de Heere zei in zijn hart: ik zal voort aan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want gedichtsel van des mensen dat is boos van zijn jeugd aan. Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan als ik gedaan heb. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaien en oogst, en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. Tot zover dit gedeelte. Het is in de verzen 18 en 20 samen te vatten. Toen ging Noach uit en zijn zoon en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. En Noach bouwde de Heer een altaar. En hij vanuit het reine vee van het rein gevogelte en offerde brandofferen op dat altaar. Dat gaat ten eerste over Noach en de doop. En ten tweede over Noach en de dankbaarheid. En over het eerste, Noach en de doop, die verbinding, lees dan in 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, ik denk een heel onbekend gedeelte, 1 Petrus 3, vers 18 tot en met 22. Daar luidt Gods woord, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in welke geest hij ook heen gegaan zijnde, de geest die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwacht in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld, namelijk de doop, ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuilheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God. Door de opstanding van Jezus Christus, die is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En we zagen dus in vers 21 dat daarvan de doop een tegenbeeld genoemd wordt van het water van de zondvloed. Tot zover dus de schriftlezingen. Over 14 dagen deovolente, woensdag 21 oktober, de volgende woensdagavonddienst, dan met name over het teken van het verbond met Noach, namelijk de regenboog. Dat is dan woensdag 21 oktober. Nu 2 collecten, de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen en de tweede voor de kerk, worden van harte bij ons aanbevolen. En laten wij zingen over de dankbaarheid van Noach uit Psalm 66, de versen 5 en 6. Psalm 66, vers 5 en 6. Het gedeelte van Genesis 8 dat aan de orde is, vatten we samen in de versen 18 en 20. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Noach en de doop. En vers 20, en Noach bouwde de Heer een altaar. En dan van het reine vee, van het rein gevogelte en offerde brandoffer op dat altaar. Noach en de dankbaarheid. Gemeente, u weet het nog hoop ik van de vorige keer, 370 dagen had het geduurd. Maar dat is 1 jaar en 5 dagen mag Noach met zijn gezin en met al het gedierte uit de ark. De eens overspoelde aarde maandenlang is opgedroogd en daar loopt Noach met zijn gezin als een nieuwe wereld binnen. Een kale wereld. Alles is ingestort. Alles is weggespoeld zo ongeveer. Wat zal er door ze heen gegaan zijn? Zo'n leeg gespoelde vlakte die voor hen ligt. En daar lopen ze. Met z'n achten. Het nieuwe bestaan dat ze op zullen mogen en moeten gaan bouwen. Dat zal een bestaan zijn waarin ze het met z'n achten moeten doen. Hun ooms en tantes van voor de zondvloed, die zijn er niet meer. De buren zijn er ook niet meer. Al die familie, al die mensen uit de omgeving zijn in het water ondergegaan. Alleen zij niet. Wat zal er door ze heen gegaan zijn? Bij het binnentreden van die leeggespoelde aarde met z'n achten. En het eerste wat ze daarom doen, dat is dat ze een altaar bouwen om dankoffers te offeren. Kijk gemeente, en zo zou elke gedoopte zich nou ook moeten voelen. Dus wij allemaal, denk ik dan maar, hè. Zo zou iedere gedoopte zich dus ook moeten voelen elke dag van je leven. Net als Noach. Hoe Noach zich gevoeld moet hebben toen hij met zijn gezin, met zijn achter die leeggespoelde wereld weer binnentrad. Waarom zouden wij ons ook zo elke dag horen te voelen? Nou, omdat 1 Petrus 3 aangeeft dat het tussen de zondvloed en de doop overeenkomst is. Daar wordt de zondvloed het tegenbeeld van de doop genoemd. Of de doop het tegenbeeld van de zondvloed. Ja, zoals je vroeger, voor de digitale fotografie, het negatief had van een foto. Dus de zondvloed het negatief van de doop. Overeenkomst tussen zondvloed en doop. Overeenkomst, als je denkt aan dat water. Noach die was gered, hè, zei 1 Petrus 3, we hebben dat gezien in Genesis ook, door het water heen. En dat water van de zondvloed, ja, dat sprak overweldigend van het oordeel van God. Hè. Dat was wel duidelijk, dat water van de zondvloed, dat was een teken van Gods toren die hij nu eindelijk over de mensheid liet gaan. Waardoor zoveelen dus waren veroordeeld en onder de toren van God waren weggestorven en van de aarde weggeruimd. En dan was Noach in zichzelf met zijn gezin. Geen haar beter en geen haar anders dan al die andere mensen die wel door het water van de zondvloed waren weggespoeld als onder Gods toren. Maar Noach was er met zijn gezin doorheen gehaald. Door God. Hè. In die ark was hij als het ware door het water heen gehaald. Aan de overkant van die nieuwe wereld die hij binnen mocht treden. En zo spreekt ook het water van de doop. En dat is niet waar we denk meestal het eerst aan denken bij een doopbediening. Maar ook het water van de doop spreekt van oordeel. Van het oordeel en van de toren van God. En dat oordeel, waardoor wij eigenlijk in dat water zouden ondergaan, dat geldt ook ons. Ook wij zijn met heel de mensheid in zonden ontvangen en geboren. In Adam. De eerste doopvraag. Aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf zijn we onderworpen. In Adam hebben we allen gezondigd. En het is genoegzaam al om het hele menselijk geslacht te verdoemen. En onder de toren van God in het oordeel te laten wegzinken. God zou heel de mensheid direct na de geboorte kunnen en mogen wegvagen in zijn toren over de erfzonde en ons zondige hart. God zou dus direct na onze geboorte, na onze ontvangst in de moederschoot, het recht hebben om ons weer te laten sterven. God zou het recht hebben ons ergens op te laten groeien. In een gebied waar nooit van geen Bijbel en geen Jezus. God zou worden helemaal buiten zijn koninkrijk. God zou het recht hebben om ons, omwille van onze erfzonde, te verdoemen voor eeuwig buiten te sluiten onder zijn toren. En met hoeveel gebeurt dat niet? Hoeveel kinderen sterven buiten Gods verbond? Hoeveel op aarde groeien een leven lang op buiten zijn koninkrijk, horen nooit van het evangelie? Hoeveel gaan er voor eeuwig verloren onder de toren van God? Maar het water van de doop beeldt uit. God haalt er ons als het ware doorheen. God doet met ons niet naar onze zonden en verdiensten. Maar God haalt ons door het water van zijn toren heen. En hij brengt ons een nieuwe wereld binnen van zijn gemeente. Waar het woord is, waar het evangelie klinkt. En waar de naam Jezus ons aan het hart gelegd wordt. Maar het leven van een gedoopt mens, het leven van u, van jou en van mij. Het is daarom zo'n wonder. Ja, kijk, ten eerste, omdat leven een wonder is. Elke bevalling die goed gaat, is een wonder. Er hoeft bij een bevalling maar één dingetje mis te gaan. En de baby sterft. En er moeten wel duizend dingen goed gaan. Wil een baby levend en wel ter wereld komen. Dat is al een wonder. Maar ten tweede, en dan gaat het nu vooral over. Omdat wij verdienen onder te gaan in Gods toren. Buiten zijn rijk te leven en te sterven en voor eeuwig verloren te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Dat is bij geen van ons gebeurd. We mogen leven onder zijn evangelie. In zijn gemeente. Met de naam van Jezus die naar ons toekomt. Wij zijn niet terstond onder Gods toren geveld naar verdiensten. We mogen leven. Leven onder zijn evangelie. Kijk nou zo eens naar een gedoopt kindje. Kijk nou zo eens naar je eigen gedoopte leven. Je leven onder het evangelie is een wonder. Het doopwater geeft aan. Ook ik had onder Gods toren kunnen en moeten sterven. En buiten zijn rijk blijven en voor eeuwig ondergaan. Maar ik ben er doorheen gehaald. Ik ben ervoor gespaard gebleven. Zoals het doopformulier dat zegt, hè? Gij die de ongelovige, onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, maar heb de gelovigen nog zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Oefen jezelf er nou eens in om dat elke dag te beleven. Ik mag leven. En ik mag leven andere evangelie. En je kijkt je ogen uit in het leven. Weer een Bijbel. Weer een kerkdienst. Een gemeente. Zoveel anderen niet en nooit in hun leven. En ik wel. En ik heb het ook niet verdiend. En toch wordt het mij gegeven. Wat een oefening en een rijkdom. Om dat in je leven te proberen te beleven. Elke, als ik denk aan mijn doop. O God, wat een wonder dat ik leef. En dat ik leef onder uw evangelie en onder uw woord. Dan kun je wel zeggen, ja, leer het volk zijn doop verstaan. En het volk zal gered zijn. Als je je doop echt verstaat. Dat wil wat zeggen. En dan wil ik zeggen, als dat besef verslapt. Als die verwondering over te mogen leven. En te mogen leven onder het evangelie. Als die verwondering afkalft. En zou het wel kunnen zijn omdat deze beseffen aan het vervagen zijn en vervaagd zijn. Dat besef, die belijdenis, dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan de verdoemenis onderworpen. Het besef dat God recht doet. Als hij ons buiten zijn koninkrijk zou laten opgroeien en ons nooit van het evangelie zou laten horen. Het besef dat dat recht is. Is dat ons aan het wegsterven in de kerk en in ons leven? Ja, dan wordt je leven gewoon. Dan wordt ook het evangelie horen gewoon. Dan kijk je daar niet meer van op en niet meer van om. Dan raakt ook de kinderdoop zijn functie kwijt. Want zo'n lief schattig babytje. Dat nou van Gods oordeel gered worden? Wil het niet terstond wegzinken in het verderf? Als je Adam niet hebt geleerd, wordt op de dure kinderdoop ook niet meer begeerd. De doop het tegenbeeld van de zondvloed. Nou geef dat woord tegenbeeld. Er staat niet beeld. Dan zou er alleen maar overeenkomst zijn. Er staat tegenbeeld. Dat betekent, er zit alleen die overeenkomst tussen de zondvloed en de doop. Nou, die overeenkomst dat het ons wijst op het oordeel van God waarin we hadden verdiend ten onder te gaan. Er is ook verschil tussen zondvloed en doop. En de doop is een tegenbeeld. Dat is ook een tegenstelling in zit. Want God zij dank bij de heilige doop. Is het doopwater niet alleen een teken van oordeel en van toren van God. Dat ook wel. Maar Godzijdank niet alleen. Het water van de doop is ook tegelijkertijd een teken en zegel. Van behoud, van redding. Teken van Jezus bloed en van Jezus geest. Even maken het 1 Petrus 3, hè, waar dat goede geweten wordt genoemd. Dat weten we wel van de catechismeszondagen van de laatste zondagavonden. Hè? Een goed geweten. Hoe zat het ook weer zondag 23? Je hebt een slecht geweten, ja. Een geweten dat ons aanklaagt. En hoe dichter je bij God leeft, hoe meer dat aanklagende geweten in je spreekt. En je roepen gaat, hè? Dat ik tegen al Gods geboden heb gezondigd, dat ik er geen van heb gehouden, dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben en mijn geweten gestemd door de wet van God klaagt me aan. Wat je niet mocht doen, heb je wel gedaan. En wat je wel had moeten doen, heb je verzuimd, heb je nagelaten. En als je niet tegengehouden zou worden. Nou, dan zou je elke dag nog steeds in alle zonden kunnen vervallen. En ook met der daad vervallen. En hoe dichter bij God, hoe scherper je geweten dat registreert. hoe dichter bij God, hoe scherper die aanklacht, hoe veelvoudiger die aanklacht zich in je roert en tot je spreekt en je verontrust. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden, wie zou bestaan? Maar het doopwater spreekt van het bloed van Jezus. Dat bloed van Jezus dat geeft, zonder 23 weer, hè, genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. Genoegdoening, want Jezus droeg de schuld voor mijn zonde en de vloek der wereld. Gerechtigheid, want hij was volkomen gehoorzaam. Hij volbracht heel de wil van God tot in de dood aan het kruis toe. En heiligheid, want Jezus is en was innerlijk volstrekt puur en zuiver en helder en heilig. En daar spreekt het water van de doop van. Van die rechtvaardigheid, van dat vlekkeloos witte kleed, van de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus. En dat water van de doop, dat bloed van Christus, dat stilt je geweten. Dat legt je geweten het zwijgen op. Dat wast je geweten schoon. Zodat je met een goed geweten God en zijn rechterstoel tegemoet durft gaan. Dat is mijn schat. Als je denkt aan Gods rechterstoel, aan zijn heiligheid, en je durft met een goed geweten daarop toe te gaan en daarvoor te gaan staan. Een goed geweten, ja. Vanwege het water van de doop, het bloed van Christus en zijn rechtvaardigheid. Kierkegaard zei, geloof, dat is een getroost geweten. Kun je dat plaatsen? Geloof is een getroost, een geweten dat eindelijk ging zwijgen. Een geweten dat je zo had aangeklaagd. Een geweten dat je, zeg maar, alle hoeken van de kamer liet zien. Een geweten dat je doodsbenauwd kon maken voor het oordeel van God. En nou is het getroost. Nou is het gestild. Door de vrede met God in het bloed. In de gerechtigheid van Christus. Dan versta je je doop. En dat je doop verzegelt. Ook jou wil God dat geven. Ook jou, ook u biedt God dat goede geweten aan. Door het werk van Christus. Als je dat hebt bij de gelukkigste mens ter wereld. En het evangelie zegt het en de doop onderstreept het ook. Jou, ook u, biedt God dat goede geweten aan. En al schreeuwt je geweten, ja maar dat mag niet voor jou en dat kan niet voor jou en dat zal niet voor jou. De doop zegt, stel. Het kan wel voor jou. En het mag voor jou. En het zal voor jou. De doop die je een goed geweten geeft tot werk van Christus voor het aangezicht van God. O, als je toch negeert wat je in de doop is aangeboden. Als je negeert dat goede geweten dat God in het werk van Christus je wil schenken. Als je met een slecht geweten denkt, toch kan ik ook wel mee leven. Borrelt wel eens af en toe van binnen. Het knaagt wel eens wat. Maar met een slecht geweten kan ik ook wel leven, ja. Nou, met een slecht geweten kun je misschien wel leven. Maar kun je er ook mee sterven met een slecht geweten. Als je dat goede geweten, dat in de doop je wordt aangeboden, negeert en afwijst. Ja, omdat je zegt, oh, ik heb wel een goed geweten hoor. Ja, zal waar wezen. Maar heb je een goed geweten vanwege het werk van Christus? Heb je goed geweten omdat de aanklachten ervan door het werk van Christus het zwijgen zijn opgelegd? Of heb je een goed geweten omdat je je zo druk niet maakt? Omdat je nooit last van je geweten gehad hebt? Dus je hebt wel een goed geweten en ben heus niet bang en het zal zo'n vaart niet lopen. En dan worden straks de boeken geopend voor Gods rechterstoel. En je geweten is ook een boek. En dan wordt voor Gods rechterstoel het boek van ons geweten geopend. En het geweten gaat schreeuwen, aanklagen. En het geweten herinnert zich alles wat er in je leven mis was. En dan is er geen borg meer. En dan is er geen middelaar meer om aan te roepen en te voet te vallen. O de mens, ben jij het, ben u het? Die met een slecht geweten of met een goed geweten, maar buiten Christus om, God tegemoet reist. Dat moet je niet opwagen. Keer terug naar je doop. Keer terug naar wat God je heeft aangeboden in het water van de doop. Het bloed van Christus. Doop tegenbeeld van de zondvloed. Nou zie je er nog één ding in aan het eind van het eerste punt dat ook wel heel belangrijk is. Doop en zondvloed zet 1 Petrus 3 dus naast elkaar, hè, als vergelijking. Wat hebben we nou gelezen over de zondvloed? Nou, Noach was rechtvaardig. Noach wandelde met God. Dat lees je niet van zijn vrouw. Ook niet van zijn kinderen. Ook niet van de vrouwen van zijn kinderen. En als we later lezen hoe het met Gam verder gaat, dan moet je eigenlijk vrezen dat Gam in elk geval niet met God heeft gewandeld. En niet rechtvaardig was voor God. Noach was wandelend met God. Maar God, die legt een hand op Noach. En tegelijkertijd op heel dat gezin van Noach, dat meegaat in de ark. Ja, daarom kan deze ook met de kinderdoop vergelijken. Hè, met de doop vergelijken. God legt zijn hand op een gelovige. En tegelijkertijd op heel zijn gezin. En op heel zijn nageslacht. En die andere geschiedenis die het Nieuwe Testament de doop vergelijkt, is 1 Korinthe 10. De doortocht door de Rode Zee. Daar ging het volk Israël door het water heen. Met alle kinderen en kleinkinderen en babytjes erbij. En ook die geschiedenis vergelijkt 1 Korinthe 10 met de doop. Dus twee oud-testamentische geschiedenissen. Waarin heel duidelijk de gezins, de verbondsgedachten een plaats heeft. Omdat ook de kinderen, ook de baby's worden meegenomen. Die twee geschiedenissen. Bij het Nieuwe Testament in verband met de doop. Nou, dat mag je best noemen in liefde. Als je hebt met mensen die alleen voor de volwassen doop zijn. Dan hoef je niet gelijk aan een staat te twijfelen. Maar wel in liefde en eerlijk daarop wijzen. Je mag dan ook gelijk maar noemen Romeinen 4 vers 11. Hè? Hoe denk je nou over de besnijdenis? Als je voor de volwassen doop bent. Romeinen 4 vers 11, die besnijdenis was een teken van de vergeving. En van het nieuwe leven. Toch moest ook Isaac besneden worden als kind. Die niks van vergeving en van nieuw leven wist. En vraag dan ook maar, hoe zie jij nou dat babytje dan? Hoe zie je nou het babytje? Als het babytje nou voor de geboorte zou sterven. Hoe zie je dat babytje? Als een Adamskind aan de verdoemenis onderworpen. Als je de kinderen ook niet nodig vindt. Hoe zie je dan een kindje wel? En is het nieuwe verbond echt zo anders? Dan het oude als Abraham de vader aller gelovigen genoemd wordt. En vind je het Nieuwe Testament één voorbeeld van volwassen doop? Jazeker, Lydia en de kamerling, ja. Maar vind je één voorbeeld van volwassen doop? In het midden van de gemeente? Weer één voorbeeld van vast ook het Nieuwe Testament. Van iemand die ook in de gemeente was opgegroeid. Nee, daar weer niet één voorbeeld van. Maar gerust in liefde noemen. In zo'n gesprek. De doop tegenbeeld van de zondvloed. Teken dat we niet in het oordeel zijn omgekomen. Teken dat God zijn belofte schenkt van een goed geweten omwille van het werk van de Heer Jezus. Dan komen bij het tweede van vanavond, Noach en de dankbaarheid. Zo treedt Noach dan die nieuwe wereld binnen, met zijn gezin. Zo treden wij door de doop heen, door het oordeel van God heen bewaard, de gemeente binnen. Worden Gods gemeente toegevoegd. En groeien op het erf van zijn verbond, evangelie en woorden. En dan zal de vraag, wat heeft dat met ons gedaan? Wat heeft met ons gedaan, met jullie gedaan, met mij gedaan? Dat ik als een gedoopt kind de gemeente, het evangelie ben binnengebracht. Traditioneel gezegd, ja, dan zijn er twee wegen. Het zijn twee soorten verbondskinderen. Ongelovigen en gelovigen. Die het verachten en die het omhelzen. Ondankbare en dankbare. En van dat laatste is Noach dan een voorbeeld. We letten op Noach eerst. En we zien dat Noach uit de ark komt. En hij bouwt vers 20 een altaar en hij offert brandoffers. En het blijkt heel duidelijk. Dat is het eerste wat Noach gedaan heeft. Dat is opmerkelijk. Je kan je indenken. Die leeggespoelde wereld. Met allemaal hout, wrakhout wat er lag. Dode dieren die er misschien nog lagen. Omgevallen bomen. Er moest er iets gebouwd worden om te kunnen overnachten vannacht. Er moest voor levensonderhoud gezorgd gaan worden. Nou, je zou niet weten waar je het eerst je hand naar uit zou moeten steken. Toch? Als je weer komt in een gebied waar een watersnoodramp geweest, alles is weggespoeld. En waar moet je het eerst voor gaan zorgen? Eerst bouwt Noach een altaar. Legt 8 vers 20 en 9 vers 20 maar naast elkaar. In hoofdstuk 9 vers 20 lezen we pas. En Noach begon een akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. Dan zijn we in hoofdstuk 9 vers 20. Dan gaat Noach voor het levensonderhoud zorgen dat hij een wijngaard gaat planten. Maar in 8 vers 20 bouwt hij eerst een altaar om de Heer te... Dus dat eerst. Eerst de godsdienst. Eerst de omgang met God zoeken. Wat Noach hier doet, een voorbeeld van onze tekst waar het winterseizoen mee zijn begonnen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En let nou steeds maar op Noach. Als je soms ook niet weet waar je het eerst beginnen moet. Er zijn wel die momenten in je leven, hè. Nou ja, je hebt net een nieuw huis gekocht en je loopt er binnen. Je hebt een nieuw bedrijfspand gekocht en daar ga je voor het eerst naar kijken. Je hebt een nieuwe baan gekregen. Nou, je zou niet weten waar je het eerst je handen aan vast moet pakken. Kijk naar Noach. Eerst een altaar. Eerst de omgang met God in Christus zoeken. En er zijn van die dagen de hele agenda vol zit. Zoveel afspraken, nog dingen tussendoor. 'S Avonds ook nog weg. Kijk naar Noach. Eerst 's ochtends vroeg een altaar bouwen. En de omgang met de Heere zoeken in Christus. Er kunnen van die weken zijn, die zitten helemaal volgestroomd. Daar zit voor 2 weken werk in, terwijl je echt maar 1 week te gaan hebt. Kijk naar Noach. Eerst een altaar bouwen. Eerst de hele zondag om God te zoeken. En de omgang met Christus. Ja, eigenlijk kunnen we zeggen, eigenlijk zit heel ons leven vol, hè. Dat verschilt wel per leeftijdsperiode. Maar eigenlijk, je hebt in heel je leven zoveel dingen te doen. School en opleiding. Sport en een beetje chillen. Verkering en huwelijk. Huis en werk. Sociale contacten en bijbaantjes. Druk voor de kinderen en de kleinkinderen. Druk met tobberijen en met piekerijen. Kijk naar Noach. Eerst een altaar. Dat moet je als je jong bent eerst doen. eerst de omgang met God in Christus zoeken. Want het kan, anders kan het zomaar zijn, hè. Als je het niet eerst doet, kom er soms helemaal niet meer van. Heel de dag niet meer. Heel de week niet meer om die preek nog na te luisteren. Heel je leven niet meer. Het kan zomaar. Als je het niet eerst doet, dan komt er helemaal niet meer van. Of het kan ook zomaar zijn, hè. Als je het niet eerst doet, dan zijn er al een heleboel dingen gebeurd. God heeft je gespaard op je fietsje naar Gouda, naar de Driestar toe. Of er is juist iets ergs gebeurd onderweg. Er zijn al verzoekingen geweest. Er waren al gelegenheden om te getuigen. Maar ja, ik was er heel niet op voorbereid. Ik had nog geen omgang met God gehad aan het begin van de dag. Dus ja, dan kan ik ook nooit goed omgaan met voorspoed en met tegenspoed en met verzoekingen en met gelegenheden. Dan zijn er alweer zo een heleboel dingen gebeurd. Zonder dat ik eerst de Heer had gezocht. Eerst het altaar. En dat doet Noach. Een stapje verder in de tekst. Hij wil brandoffers offeren. Dat waren een bepaald soort. Heeft dat heel dus, hè? Brandoffers. Hè? Toen Abel offerde in Genesis 4, waren het geen brandoffers, waren andere offers. Dat is een ander woord. Noach brengt een brandoffer. Wat was het bijzondere van een brandoffer? Nou, een heleboel offers, ja, een heleboel offersoorten, hè. Daar werd niet alles van geofferd. Er werden wat dingen weggegooid. Of een deel van het offerdier mocht de offeraar zelf gaan eten daarna, met een offermaaltijd. Maar het brandoffer, dat was een offer. Daar bleef niks van over. Niks weggooien, ook niks om op te eten als offeraar. Dat brandoffer werd helemaal opgebrand. Voor de Heer. En dat gaf aan wat de offeraar daarmee tot uitdrukking wilde brengen. Heere, zoals dit offer nou helemaal opbrandt voor u. Zo wil ik nou heel mijn leven laten opbranden voor u. Zoals er van dit offer niets achterblijft. En ik er niks van achterhoud voor mezelf. Zo is, Heere, heel mijn leven voor u. En ik wil er niets van achterhouden. Dat is leven der dankbaarheid. Doopformulier, hè? Zo worden wij ook weer door God vermaand en verplicht in de heilige doop. Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, betrouwen en aanhangen met ons ganse hart. Ons hele ziel. Al onze gedachten en met al onze krachten. Dat brengt Noach hier in praktijk. Hè? Dat wil Noach tot uiting brengen. Noach die beseft dus echt wat er is gebeurd. Hij is door het water van het gericht heen gekomen. Hij is niet met de wereld mee vergaan in de toren van dat water van de zondvloed. God heeft hem daar doorheen gehaald. Hij kreeg een vernieuwde aarde geschonken. Heer, dat is mijn leven ook er helemaal voor u. Als je echt beseft, hè, gelovig beseft wat de doop betekent. Ik ben door het oordeel van God heen bewaard gebleven. Ik ben er niet in ondergegaan en achtergebleven. En ik mag een nieuwe gemeente binnenstappen. Met zijn evangelie en zijn woord en zijn verbond. En met de beloften van een goed geweten in Jezus' werk. Als je nou echt beseft, gelovig beseft. Dan zeg je, Heer, dan is heel mijn leven voor u. Laat maar opbranden voor u, Heer. Voor uw naam. Voor uw rijk. En naar uw wil. En Heer, ik wil er niks van achterhouden. En niks van afzonderen. Is het dat in je leven geworden? Heere, hoe kan ik uw naam zoveel mogelijk verheerlijken in mijn leven? Hoe kan ik voor uw rijk zoveel mogelijk van nut zijn? Hoe kan ik naar uw wil zo zuiver en zo precies mogelijk leven? Heer, hoe kan ik dat vandaag het meeste doen? Hoe kan ik dat deze week het meeste doen, Heere? Herken je dat? Herkennen we dat? Dat is een heel ander leven dan dan dat het uitrekt naar die andere kant toe. Hoe kan ik nog zoveel mogelijk dit meepakken en daar naartoe gaan? Kan nog net missen. Zit er niet echt kwaad in. Dat je maar uitrekt naar die kant toe van, hoe ver kan ik nog gaan? In het neutrale, is het neutraal, hoe ver kan ik nog die kant op gaan? Dan heb je je doop niet verstaan. Dan ken je ook geen dankbaarheid. Want dat wil het juist naar de kant toe zo graag oprekken. Heer, wat mag ik allemaal wel doen? Heer, hoe kan ik voor uw naam zoveel mogelijk leven en voor uw rijken naar uw wil heel mijn leven u wijden? Zegt het maar, Heer. Hier is mijn leven, het is een leeg blad om zo te zeggen. Schrijft u er nou maar op hoe u het verder hebben wil. Ook voor mijn beroep en mijn levensinvulling, schrijft u het er maar op. Zo wordt nog een alt en over brandoffers. Spurgeon, die zegt ergens, mijn enige gebed is dat ik mezelf geheel en al afsterf en geheel en al voor hem en zijn eer mag leven. Geheel en al. En de lijst van Calvijn was, hè, het geslachte hart bied ik u ter offer aan. Geheel en al. De catechisme zegt dat ik mezelf tot een levend dankoffer hem opoffer. En vooral hoor ik het hier Jezus zeggen. De ijver voor uw huis heeft me verteerd. Heeft me verslonden. Dat is het, hè. Jezus gaf zich helemaal. En hij gaf alles op het altaar van Gods wil, naam en rijk. Op het altaar van Golgotha. Waar hij zichzelf gaf tot in de Godverlatenheid. En tot in de toren van God toe. Om zondaren zalig te maken en om vijanden te redden. O, als u, Heere Jezus, u gaf voor een vijand. Laat ik mezelf dan u geven als mijn borg en mijn zaligmaker. Heer Jezus, als u alles van uzelf gaf voor een tegenstander van u als ik. Laat mij dan alles aan u geven. Als aan mijn heiland en aan mijn bruidegom. En dat is de Heere aangenaam, hè? Die reuk behaagt hem. Dan toont de Vader zijn gunst. Zo'n leven ontvangt gunst van de Vader en zijn vriendelijk aangezicht. Ja, je kan als vader twee kinderen hebben die alle evenveel houdt. Maar de een dus deze kantjes vanaf loopt, daar kijk je wel eens kwaad naar. De ander die, ja, eens vraagt van wat kan ik voor u doen en waarmee kan ik u helpen. Daar glimlach je eens tegen en dan krijgt een schouderklopje. God heeft zijn kinderen allemaal even lief. Maar hoe dichter hij bij de Heere leeft, hoe vriendelijker dat hij naar je kijkt. En hoe meer van zijn gunstrijk aangezicht dat hij over je laat uitstralen. Oh ja, het is wat dat verlangen, hè, van dat brand, of dat verlangen dat nou mijn hele leven zonder iets achter te houden voor uw naam rijk en wilde zijn mag. Helaas, dat is niet altijd even sterk. En het is nooit zo sterk als het eigenlijk zou moeten wezen. En helaas, dat verlangen is er soms wel. Maar het wordt wel toch afgekapt en afgeknapt. Want de uitvoering blijft halverwege of nog voor halverwege steken. Daar heb je juist zo'n verdriet van, hè. Je zou het wel verlangen. Maar dat verlangen is zo schraal. En je hebt het wel verlangd. Maar het liep toch weer halverwege of nog eerder spaak. Maar toch, Heer, het is de lust van mijn leven als ik zie op de Heer Jezus. Gelovige verbondskinderen. Dankbare verbondskinderen. Die de Heere vrezen. Mag u er zo een zijn. Of Ze hebben zo'n ander verbondskind. Dan zeg je, het is toch mijn leven. Mag ik toch maar doen wat ik wil. Oh. Is het jouw leven? Is het uw, is het mijn leven wat ik leid? Heb je het aan jezelf gegeven? Heb je aan zelf te danken dat je er bent? Zorg je dan zelf voor je hartslag? En voor je longfunctie? En voor alle andere dingen meer die er nou zijn om te leven? Het is toch mijn leven? Heb je het dan verdiend dat je mag leven? Denk eens aan de doopwater van het oor. Heb je het verdiend dat je leven mag? Het is toch niet jouw leven? Het is toch niet mijn leven? Dan ben je een ondankbaar verbondskind. Een ongelovig verbondskind. Je steelt je leven van God af. Je rooft je leven uit Gods hand. Alsof het van jezelf is en het is het niet. En moet je eens voorstellen. Hè? Stel je voor dat je dat wist. Hè? Denk aan Gang. Die zoon van Noach, hè, die heeft die zonvloed meegemaakt. Hij is in de ark geweest. Is daar beveiligd. Hij is met zijn vader door dat water van de zonvloed heen gered. En op een nieuwe, schoongespoelde wereld weer getreden. En zou hij nou toch nog verloren zijn gegaan? Dat zou toch wel wezen. In de ark geweest. Door het water van de zondvloed heen gered te zijn van het oordeel. En dan later toch nog in dat oordeel terechtgekomen. Is wat. Gedoopt te zijn. Voor Gods oordeel gespaard te zijn gebleven bij je geboorte. In de ark van de gemeente te zijn geweest. En dan toch nog in het oordeel terugvallen. Waar God je voor had gespaard. Toen je werd geboren en ontvangen. Toch nog verloren te gaan. Stel je voor. Nou, eigenlijk kun je dat heel goed voorstellen. Eigenlijk valt er niet anders van ons te verwachten dat het zo gaat. Dat zeg ik vooral zo, omdat als laatste puntje van de preek we in Genesis 8 lezen, vers 21, dat God moet zeggen dat eigenlijk nog niks veranderd is. In 8 vers 20, vers 21 staat, het gedichtsel van s'mensen hart is boos van zijn jeugd af aan. Dat lees je ook in 6 vers 5, voor de zondvloed. Het gedichtsel van des mens hart is ten allen tijde boos van zijn jeugd af aan. Dat lees je voor de zondvloed. Nou is die geweldige zondvloed geweest van oordeel over de wereld. En van redding voor Noach en zijn gezin. En lees nog precies hetzelfde na de zondvloed. Het gedichtsel van des mens hart is boos van zijn jeugd af aan. Blijkbaar kan een mens heel veel meemaken. Oordelen. Ongelukken. Straffen. Roepstemmen. Blijkbaar kan een mens heel veel meemaken. De doop, de gemeente, de prediking, het evangelieaanbod. Maar op zich brengt ons dat niet tot bekering. Ons hart is zo hard. Ons hart is zo steenkoud en ijskoud dat al die dingen op zich ons niet tot bekering brengen. Ons hart is net een ijsklomp. Zo hard, je kan er wel op gaan slaan. Maar ja, dan schieten de splinters eraf. En die ijsklomp die breekt misschien in stukken, maar het blijft hard en koud tot en met. Weet je hoe die ijsklomp kan gaan smelten? Als er vuur onder brandt. Door de warmte van het vuur gaat een ijsklomp smelten en dan stroomt die vloeiend weg. Wanneer gaat je mensenhart smelten? Dat zo hard en koud is voor de oordelen van God, voor de weldaden van God. Wanneer gaat zo'n ijskoud hart smelten? Als het vuur van de geest erin komt. En dan smelt het hardste hart. En het vloeit naar God toe. En het stroomt naar God toe. Zijn wij, zegt de catechisme, dan zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja. Tenzij we door de Geest God wedergeboren worden. Als je een hart van dankbaarheid mag hebben, heb je te danken aan de Heilige Geest. En als je hart nog zo hard als een steen en zo koud is als een ijsklomp, roep de Heilige Geest aan. En die is juist beloofd in de doop aan ons en onze kinderen, opdat er verwachting zijn zou voor mensen met een hart zo hard en koud als ijs. Amen. We zingen een gebed, Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven als een brandoffer in uw dienst besteden. Psalm 143, vers 10. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, laat dat ons verlangen zijn. Ge zijt het zo waard, Heere. Als u ons als door de zondvloed heen in het leven hebt gespaard en bewaard. Laat ons verlangen zijn, Heere. Als u ons het geschenk van een goed geweten biedt, door het werk van uw Heer Jezus Christus, laat ons verlangen zijn dat ons leven er voor u mag wezen. Leer hem, o God van zaligheden, het in uw dienst besteden, geheel als een brandoffer, zonder iets iets achter te houden. Heer, laat dat ons verlangen zijn. Geef dat niet alles wat er is gebeurd in ons leven, de heilige doop, wat er heen was door een zondvloed heen, gespaard bleven, een nieuwe wereld in mochten treden van uw verbond en woorden, dat we dan niet, Heere, terug zullen keren tot het oordeel. In ondankbaarheid en ongelovigheid ons leven als ons bezit beschouwen zullen. En Heere, dan bidden we om uw Heilige Geest. Want anders helpt er niets aan, Heere. Geen oordelen en geen straffen. Geen preken en geen dopen. Maar Heere, die Geest hebt u toch juist beloofd. Opdat wij u zouden bidden. En gij, hoeveel te meer zult gij de Heilige Geest geven aan ieder die u om hem bidt. Leer ons, Heere, oud en jong, allemaal verstaan wat onze doop betekent, of dat we ons verwonderen. En als we niet gedoopt zijn, Heere, doe ons het woord verstaan, waar u het vanavond ons zegt en toezegt en aanbiedt. Geef ons een gezegende woensdagavond en draag ons door de nacht heen. Wees verder met ons deze week in ons persoonlijk leven. We dragen alle aspecten van het gemeenteleven op die nog plaats hopen te vinden. Laat mogen toeleven naar de zondag, in het bijzonder de doopouders en hun families. Als ze toe mogen leven naar de doopbediening. En ook hen voor wie een doopdienst dubbel moeilijk is. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 56, het zesde vers, als een dankoffer, brandoffer. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Ik zal nu voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Psalm 56, vers 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.